deze eerste paasborgen bij de eerste uitzending van Hour of Power. Dankzij de vele steunbetuigingen hopen we vanaf nu elke zondagmorgen van 9 tot 10 uur Hour of Power bij u thuis te brengen.
Nu is er perspectief, uitkomst, hoop, vertrouwen. Geluk dat wacht.
Here you are in on the compound of the church, and here are the Dutch listeners. What do you want to tell to them?
Gelukkig nieuwjaar.
I'm going around the world telling people, if you ever knew Jesus, come back to him.
Gathered together today in answer to our president, who has called us to come and pray and recommit our lives in this time of horrific, unparalleled tragedy. We've come to unite in prayer to Almighty God, to protect, to guide and lead us.
Het is aan mij om u allemaal een goed en een vooral gezegend onder de zegen van God nieuwjaar toe te wensen. We leven in een roerige tijd. We weten gewoon dat ons leven misschien niet meer zo veilig is als we al dachten. Maar zoek uw vertrouwen en vind het ook in God. Want die goddelijke vrede en rust, die zal ons in het leven helpen en leiden. God zegen u allen.
Wij zijn heel erg blij dat dokter Schuller wederom dit jaar komt. Niet alleen omdat hij oorspronkelijk uit Nederland komt, maar natuurlijk voornamelijk om zijn boodschap. Zijn boodschap tekenen van hoop.
I have a passion to do, to give back to Holland what Holland gave to me. Here we are trying to come back to give you the faith that you once gave to us.
4 jaar geleden begon de eerste uitzending van Hour of Power via RTL 5. En op dit moment mogen we ons verheugen in een zeer groot aantal kijkers. Via uw giften en gebeden is het mogelijk om iedere zondag Hour of Power opnieuw uit te zenden.
Op ons kantoor in Laren ontvingen wij in het afgelopen jaar zo'n 30.000 telefoontjes. Dat zijn 125 gesprekken per dag. Zo'n 44.000 mensen bezochten onze website. Dat zijn 120 bezoekers per dag. 6.000 van u bestelden het boek van Dr. Schuller, De Reis van Mijn Leven. En zo'n 4.000 het boek Tekenen van Hoop. Dat waren zo'n 833 verzendingen per maand, 41 verzendingen per dag. 8.000 wenskaartpakketten werden verzonden, met elk 30 wenskaarten over het thema hoop. Bedenkt u eens dat we daarmee zo'n 240.000 mensen kunnen bereiken met de boodschap van hoop.
Het koor dat zo fantastisch zingt, de boodschappen van dominee Schuller en de mensen die hun verhaal vertellen. En dat al 5 jaar lang. En we zijn bijzonder dankbaar en blij dat we dat heugelijke feit vandaag kunnen vieren.
I feel this ministry is anointed by God. It was blessed by God because it was his idea. And he has chosen us to all be a part of a movement that is growing and mounting and sweeping around the world. The world is coming to see that we need to be think positively. We need to be people that dare to have faith.
Wij gaan naar een impressie van het bezoek van het koor van de Crystal Cathedral aan Nederland.
We must be called. Heel goed. Ik breng je de hartelijke groeten van de Crystal Cathedral in Californië. Ik vind het fijn om hier te zijn met mijn lieve vrouw Anna. Begrijp me. God houdt van jou en werk. Amen.
Dat is precies 6 jaar geleden dat de eerste uitzending via RTL 5 de luchten ging. Dr. Schuller, 50 jaar is hij dit jaar predikant. En dat is heel bijzonder natuurlijk als je zo'n jubileum mag meemaken. En hij voelt zich met hart en ziel aan Nederland verbonden.
En nu zo dadelijk gaat hier binnen, gaat er dus plaats van.
Ja. Do we have some guests from the Netherlands here this morning or something? I guess so. Wow, well we have a very, very special day today.
Goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Hoe gaat het met u?
Oh, het is een mooie dag.
Het is een fantastische dag.
Sure, ja.
Ja.
Ik ben in een goede kerk, zo.
En wij zijn allemaal in de goede kerk. Ja. Dit is een fantastische kerk.
Sure.
En we zijn ongelooflijk blij. Wat zeggen wij dan?
That's nice. That's very nice. Yes.
Ik loop even mee. Want dit is wel een mooi moment.
This is the first time I see you.
Het is de eerste keer dat ik u zie.
Sunday. I'm looking
Elke zondag
at the television,
kijk ik naar de
and
televisie.
Especially your father.
En ook naar uw
and,
vader.
For the Easter event, God love you.
En God houdt van u.
Geweldig.
Uitzendingen. We zijn erg trots op jullie. En Louis, geweldig om elke keer die programma's te maken.
Ja, absoluut.
Ja, en ook gefeliciteerd met 400.
Ja, dankjewel.
En Caroline, jij werkt er elke week ook trouw aan. Ja. Ook gefeliciteerd. En Major, we zijn blij met de uitzendingen, hè?
Heel blij. Ik ben er dankbaar voor. Ja. Ik geef toch ook mijn boodschap door aan zoveel mensen.
Ja. En laten we elkaar beloven dat we doorgaan naar de 1000ste.
Doen we zeker.
Ja, oké.
Okay.
Paul came a couple of weeks ago. My secretary said, there's a man on the phone. He says his name is Evil Knievel, and he has to talk to you, Dr. Schuller, because he's accepted Jesus Christ.
I wanted to scream to the world that I am a born-again Christian, and I'm so proud of it. I'm just so proud of it.
This is not about Nick. This is not about Nick Vujicic. This is about what God can do if you invite him into your life. If God can use a man without arms and legs to be his hands and feet. Are you hearing me?
Ja, geweldig om al die beelden terug te zien. 10 jaar is toch weer een hele tijd. En er zijn natuurlijk heel veel kijkers die al 10 jaar kijken. En u bijzonder ook de felicitaties dat we zo lang mogen uitzenden. Bill Hybels spreekt zometeen in de Crystal Cathedral. En het thema is Ik ben het licht der wereld. En nogmaals, ik ben persoonlijk heel blij dat we elke week over dat licht mogen vertellen. Dat licht wat helder schijnt in deze wereld. Licht van Jezus Christus. En daar praat ik over met heel veel gasten. Dat gebeurt in de Christelijke Titel, maar ook hier bij Hour of Power Nederland. En vanmorgen, in deze jubileumuitzending, is onze gast, onze dynamische staatssecretaris van Defensie, Jack de Vries. Meneer de Vries, goedemorgen.
Goedemorgen.
Leuk dat u hier bent op deze zondagmorgen.
Nou ja, een eer om hier te mogen zijn in deze jubileumuitzending. En laat ik via u een hartelijke felicitatie uitspreken aan Hour of Power voor dit 10-jarig bestaan.
En die neem ik van harte in ontvangst. Voor al die mensen die ook in Nederland eraan meewerken, dat zijn heel veel vrijwilligers. En ja, we zijn erg blij dat het mogelijk is. Laat ik me nog even dit vertellen, want dit is een geschenk van de Keukenhof. Viert het jaar 400 jaar verbondenheid met Amerika. Toen Hudson landde in Amerika, toen begon dat allemaal. En dit is prachtige hyacinten. We zitten helemaal in de bloemen van onze Hour of Power vriend Willem van der Akker, een van de grote bollenkwekers van ons land. Dus ik voel me hier helemaal lekker thuis. Dus de Hollandse pracht, vind ik. Maar even, wat is die mooi, hè? Een hele bijzondere hyacinth.
Echt prachtig.
Ja.
Hollands glorie.
Hollands glorie.
In die Hour of Power.
In die Hour of Power. En wij gaan snel naar de Crystal Cathedral.
Is the day that God has made. We're going to rejoice and be glad in it. Amen.
Oh,
may be seated. The scripture this morning is read from the New Testament, where Paul repeats his usual opening line. Listen to what Paul wrote. Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Let your gentleness be known to all people. For the Lord is at your hand. Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will bless your heart and mind through Christ Jesus. Finally, to you, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there's any virtue, and if there's anything praiseworthy, meditate on these things. The things which you learned and received and heard and saw in me, these do, and the God of peace will be with you. This is the word of the Lord. My special guest today is Dan Merchant. Dan spent a few years of his life traveling around the country and has become known as Bumper Sticker Man. He's wearing an appropriate bumper sticker. He simply went around this country asking people, what do they think about Jesus? What do they think about Christians? And he began a loving dialogue with members of different faiths, and he details his journey in a new film called Lord, Save Us from Your Followers. Take a look at a clip we have up on the Jumbotron.
This division, this separateness, isn't getting any of us anywhere. So I set out across the nation divided to stimulate a conversation with anybody willing to have one. But what impression does America have of Christians?
Forgiveness. Going to church.
Fanaticism.
Being really snobby.
Name something that Jesus Christ is known for.
I'd say forgiveness.
Forgiveness.
Saving the world.
Christmas.
Love.
Jesus saves.
Healing the sick. Loving the poor.
Welcome now, Dan Merchant, as he answers my blunt questions. What did you find out?
You know what? I found out many things. One of the most important things I found out is that for many of us in the faith, we don't know how we sound to other people. We don't know how we sound to people who don't share our faith, and that creates a communication breakdown. And I think that's part of the divisiveness we've been seeing in America in recent years is because of that communication failure.
I agree. I could take off and preach a sermon of that. But what in the world? That's my next question. What is this suit?
Well, the idea behind the bumper sticker man suit was a conversation starter. As the divisive rhetoric has gone around our country in recent years, it's been very difficult to have a conversation about politics, religion. You know, they say you're not supposed to be able to talk about those things in polite company, but I beg to differ. You wear a suit like this, it somehow is possible. The trick to this bumper sticker man suit is basically it represents competing ideologies. As you'll notice, I have the Jesus fish and the Darwin fish. I have pro-life and pro-choice. I have pro-Christian and anti-Christian. And so on the street, people would come up to me and, you know, they'd see a bumper sticker that they agreed with or recognized and smile. And then they'd see one that they firmly disagreed with and they'd kind of short circuit. And the next thing you know, we're having a conversation about America and faith and Jesus. And as we saw in the clip, what's amazing is that people don't seem to have a problem with Jesus. The Christians got a bit of a mixed review, unfortunately. Jesus doesn't. Even the demon bat guy seems to get Jesus.
You know, he understood that Jesus was about healing the sick and loving the poor. That's what he meant to him. And I was fascinated by that a guy who dresses up like a bizarre character from Lord of the Rings thinks Christians are about warfare, but he understood that Jesus was about love and forgiveness and salvation. And boy, there's a lesson in there.
What do you think is so important about our conversi, specifically with non-believers, non-Christians? Isn't that true?
Yeah, no, absolutely. Well, if we are called to be the body of Christ.
Now, why doesn't everybody in America want to join the movement?
Well, unfortunately, I'm afraid we're not showing them our best side. I'll speak for myself. I know I've spent, unfortunately, too much effort trying to be right about everything, trying to win the arguments, rather than trying to connect with people and trying, frankly, to represent the body of Christ as I'm instructed to do. I mean, the new commandment after the Last Supper, the Lord tells us to love one another. So what if Christians were known not for what we're against, but known for the love, known for what we're commanded to do? I think it would change some things. And so that's the conversation we're trying to start with. Lord, save us from your followers.
What is your ministry?
Well, I'm a filmmaker. I'm a goofy guy who dresses up like this. So I wrote a book about this, and my background is in television and film. And this Lord Save Us From Your Followers film was really a meshing of my career as a writer and a director with where I was in my life. I had a trip to Africa. I was on a film shoot in Africa, and I met a young man there, an Ethiopian Christian. And he explained his faith to me. We were talking, hey, you love Jesus, so do I. What he said to me was, and I said, please explain it. And he says, well, my mother, she died of AIDS, but not for me. And my father, he also died of AIDS, but not for me. But Jesus Christ, he died for me. And it knocked me over. You could have knocked me over with a feather, because I have to admit to you, the first thought I had after that was, wow, this kid sounds like he believes this stuff. And the next thought I had was, wait, isn't that what I believe? And I sure wasn't trusting in God the way he was. And that was really the start of the Lord Save Us From Your Followers journey. And boy, we've been saying all these words since Sunday school, but if we live them and we believe them in a way where we're really willing to let the power and the truth rest on God rather than in my own strength, it changes your life.
You're into something very important, and I
Great.
Congratulate you.
Thank you, Dr. Schuller. Pleasure to be here.
Thank you.
Try again. In every life, God sign to my name. Though the road includes failure, I will try again. There's a place in this promise that's a sign to my name.
Gast van vandaag in deze jubileumuitzending is een bekend gezicht in Nederland. Altijd breed lachend, jongensachtig. Onze staatssecretaris van Defensie, Jack de Vries. En als ik over het drummen heb, dan zeg ik gospelband vroeger ook ingedrumd, hè?
Ja, nog steeds. We hebben een band bij ons in de gemeente. Dus eens in de maand zit ik weer eens heerlijk achter het drumstel. En dat is een mooie manier om en je geloof te beleven, maar ook een stuk ontspanning natuurlijk.
Ja, prachtig. Is het een jonge gemeente waar u naartoe gaat?
Ja, we zijn wat dat betreft echt heel gelukkig in Oegstgeest, Nederlands Gereformeerde Gemeente. Dat er steeds meer studenten vanuit Leiden overkomen naar onze gemeente. Dus in tegenstelling tot vele andere gemeenten, bij ons groeit het iedere week.
Wat is het geheim?
Ja, ik denk de veelkleurigheid. Omdat het toch, ik noem het maar de ideale mix. Het heeft en iets reformatorisch en iets evangelisch. Er is ruimte voor de meer. De traditionele geloofsbeleving in combinatie met de meer opwekking. Dus er is voor iedereen een plek, zonder dat dat tot verdeeldheid leidt. En dat is wel heel bijzonder.
Mooi dat je ziet dat het geloof leeft.
Ja, ja. En dat het dus ook jonge mensen aantrekt en vasthoudt.
Ja, dat proberen we ook over te brengen met al 10 jaar Hour of Power. En wat dat betreft vind ik het leuk dat u in de jubileumuitzending zit. En bij de 500ste uitzending hadden we als gast de man waar je zo lang voor hebt gewerkt, onze minister-president. Even naar die baan als staatssecretaris van Defensie, want het lijkt of dat op uw lijf geschreven is. Dat is ongelooflijk leuk, vind.
Nou ja, ik heb zelf in het verleden een paar jaar bij Defensie gewerkt. Ik ben altijd reserveofficier gebleven, dus ik heb iets met het bedrijf. Maar het is ook een prachtig departement om te werken. Door de enorme onderlinge betrokkenheid. Dat komt natuurlijk ook door toch de hele heftige dingen die je meemaakt met elkaar. Dus dat is heel bijzonder om te mogen werken. En daarnaast vind ik het echt een voorrecht dat dit op mijn weg gekomen is. Dat ik ook eens als staatssecretaris mijn bijdrage mag leveren aan het landsbestuur.
Ja. Nou stond hier vroeger op de brug gekoot, het leger moet leger. We hebben lange tijd een antimilitaire stemming in ons land gehad. Tegenwoordig, ook door de inzet van ons leger, is dat ten positieve veranderd. In dienst van de vrede, houdt dat u bezig?
Ja, het lijkt natuurlijk heel tegenstrijdig. Ja. Dat je met een krijgsmacht bijdraagt aan de vrede. Maar zo is het wel. En ik denk dat je, wat dat betreft, hebben we natuurlijk ook een opdracht vanuit onze eigen welvaart en voorspoed die we hier in Nederland hebben. Om te proberen ook dat voor andere mensen te realiseren. Ook andere kinderen een net zo goede toekomst te gunnen als ik mijn eigen kinderen gun. Ja. En gelukkig zie je in Nederland dat die solidariteit er is, of het nou via ontwikkelingssamenwerking is of via defensie. Nederland gaat niet die lastige vragen uit de weg om overal op de wereld dat proberen werkelijkheid te maken.
En met succes?
Ja, met kleine stapjes. Ik begrijp soms het ongeduld in Nederland van waarom gaat het niet sneller. Maar ja, je moet niet vergeten, een land als Afghanistan dat 30 jaar oorlog heeft gekend. Ja. Dat vergt gewoon tijd en internationale verbondenheid om daar echt resultaten te realiseren. Maar ze zijn er wel.
Ja. Nou lijkt vrede ver weg. We kennen veel oorlogen op lokale schaal. Maar we geloven beide in de vredevorst. Kunt u beschrijven hoe u dat ziet? Dat geen vrede op aarde, we zingen wel vrede op aarde. De vredevorst is gekomen. Altijd een moeilijk probleem, of niet?
Ja, alleen maar die vragen krijg je dan ook wel eens. Hè? Hoe kun je nou oprecht christen zijn en zeggen dat je gelooft en je dan toch inspannen voor defensie? Maar je moet ook juist geloven dat je hier in Nederland gezegend bent met de mogelijkheden die je hebt. Dat we blij zijn dat we die vrede en toekomst hebben. En dat het juist ook die christelijke opdracht is voor mij persoonlijk, om dan te proberen dat op de hele wereld te realiseren. Alleen je weet dat je met mensenhanden dat nooit zult realiseren, die vrede op aarde. Maar dat ontslaat ons niet van de plicht en de opdracht om daar wel ons best voor te doen.
Ja.
Dat lijkt tegenstrijdig. En dat is natuurlijk ook wel eens de paradox als hier wordt voorgehouden.
Ja.
En dat is aan de andere kant juist het mooie van het geloof. Je hoeft het goede niet te doen om iets te verdienen. Maar je doet het goede uit dankbaarheid voor datgene wat je gekregen hebt.
En wat heeft u gekregen?
Nou ja, dat is natuurlijk toch de werkelijkheid dat je weet dat Jezus voor ons zonde gestorven is. En daarmee voor ons, voor de wereld, een betere toekomst heeft gerealiseerd. En dat is natuurlijk het mooie van het christelijk geloof. Ook als je het afzet tegen andere geloven. Dat wij geen God hebben van veraf, waar je naartoe moet vechten en waar je dingen voor moet doen om de genade te krijgen. Maar dat wij een God hebben die naar ons toegekomen is. Zijn hand heeft uitgestoken in zijn zoon om te zeggen van nee, ik wil voor jou sterven. En het is niet zo dat je voor mij moet sterven om daarmee een plekje in de hemel te krijgen. Dat maakt het christelijk geloof heel bijzonder. Dus ik behoor niet tot degene die zegt van gooi al die geloven maar op één hoofd, het komt op hetzelfde neer. Dat is het onderscheid.
Als we naar het politieke slagveld kijken, dan zien we vaak dat politici zich inhouden, ook door vaak hoe de pers of mensen reageren. Maar daar lijkt u geen last van te hebben. U laat zien wie u bent. Is dat te combineren ook in relatie met uw gezin, de zware baan die u heeft? Veel werken, lang werken, geen bonussen.
Nee, het vraagt natuurlijk heel veel van je. En je kunt het wat dat betreft niet doen als niet je partner, je vrouw achter je staat. En dat je toch ook binnen dat drukke werk af en toe een streep zegt. En nu wil ik er ook voor mijn kinderen zijn. Dus we kunnen alles inplannen op het ministerie. Maar op zaterdagochtend sta ik op het voetbalveld bij mijn oudste zoon.
Ja.
Wat dat betreft...
Voetbalt hij verdienstelijk?
Ja, hij heeft duidelijk meer talent dan zijn vader.
Ja?
Dus hier zit een trotse papa wat dat betreft.
Kijk, ja.
Nee, maar het is natuurlijk prachtig om te zien hoe je kinderen zich ontwikkelen. En je wil er ook graag zoveel mogelijk van meemaken. En dan weet ik dat ik best heel veel uren maak. Maar is er gelukkig ook wel voldoende ruimte en begrip, ook in politiek Den Haag, voordat je zegt van hey, het gezin moet ook een plek hebben. En daar moet ook tijd en aandacht voor zijn.
Hoe oud is uw zoon?
Nou, de oudste is 8 en de jongste is 6.
Ja.
Twee mooie jongens.
Mooi zo. Misschien mag ik dat niet zeggen, maar in de Haagse wandelgangen waar ik af en toe loop, wordt er gezegd, Jack de Vries zou wel eens de volgende minister-president kunnen zijn. Wat gezegd?
Ja, nou ja, nee, dat gevoel heb ik zelf niet.
Oh.
Nee, ik heb natuurlijk 5 jaar gewerkt voor Jan-Peter Balkenende, die ik zeer hoog heb en hem bijzonder respecteer dat hij dat volhoudt, want het is echt een loodzware baan.
Ja.
Met alle kritiek die je krijgt, ondanks alle energie die je erin steekt. Mooi is, hij is ook bij zichzelf gebleven, is een oprecht mens, dus heel veel bewondering. Maar dat maakt ook wel dat ik weet dat dat al een hele heftige baan is. Hè?
Ja.
En je had het net over mijn gezin.
Ja.
Ja, dat is bijna een onmogelijke combinatie.
Ja. Wij vieren vandaag een jubileum. Daar vind ik het ook bijzonder dat u onze gast wilde zijn. Nou kijken er wereldwijd 40 miljoen kijkers naar deze televisiekerkdienst. U heeft zelf een warm pleidooi gehouden om naar de kerk, naar de gemeente te gaan. Dat doet u ook actief. Helemaal goed. Maar wat vindt u van zo'n televisiekerkdienst?
Ja, waaronder wordt natuurlijk heel veel gezegd van ja, de kerken lopen leeg. Maar mensen vinden ook nieuwe manieren om hun geloof te beleven. Of dat nou op een jongerendag is of het is via de televisie. Laten we blij zijn dat we verschillende manieren hebben waarin mensen het geloof tot zich kunnen nemen. En terecht ook dat het medium televisie daarvoor wordt benut.
Ik zou uren door kunnen praten, maar wij moeten weer terug naar de christelijke titel. Dit is een boek over de kerk. Het is een prachtig terrein, heel veel mooie bijbelteksten, het verhaal. Als er nog eens tijd is, hoop ik dat u erin kunt bladeren.
Heel veel dank.
En ik ben u bijzonder erkentelijk dat u hier vanmorgen aanwezig wilde zijn. En wordt het weer drummen?
Het wordt weer drummen, wat mij betreft.
Oké, goed. Onze drummende staatssecretaris, geweldig. En wat een openhartigheid. En daar ben ik nogmaals u zeer erkentelijk voor. Wij gaan terug naar de christelijke titel.
Bill Hybels. Thank you, Bill. I first met you. You were walking out of a theater with some people you brought there for your little class, the Bible class, I think. And you've gone to the greatest heights for the ministry of Christ that God has called you to. And I tell you, I am so honored that you have not forgotten who we are and that you come to be with us today, Bill. God loves you, so do I. Give it to them.
Thanks. Good morning, everybody. I think you probably, those of you who at least have walked with Christ for a little while, understand how important the subject matter of influence is. Jesus talked about it a lot. He said that every one of my followers is a person of influence. Every man, woman, every boy and girl. And in one of his key passages, Jesus said, think of yourselves as a light. And there's a dark world to ignite. There's a dark world to light up. Don't ever put anything over your flame. Don't do anything to curtail your influence. Rather, figure out what kind of lampstand you can put your light on so that there can be light as far and as wide as you could possibly make it go. I've been thinking a lot about the subject of influence in the past weeks and months. One of the little spiritual disciplines that I have is each day when I get up, I kneel next to my bed and I turn my hands over and I ask God to use me. I thank Him for another day of life. But I also say, God, if you want me to cross paths with someone this day that I could influence, that I could say a word for you, if you would cause that to happen, I want my light to shine. I would like to make an impact, no matter how small. But I'm available if you want to use me in that regard. A few years back, I said one of those prayers. I was on vacation, and I had access to a boat, and I decided that that day I was going to take it from the Michigan side of Lake Michigan, which is a very large body of water, all the way over to the Wisconsin side. It was about 100 miles to take that boat. When I got over to the other side, it was about dinner time. I tidied up the boat, found a slip for it, organized everything, and I got the charts out to see where I might go the next day. While I was looking at the charts, I noticed that the little harbor that I had gone into in Wisconsin was only about 10 miles from the little Christian camp where I had become a Christian when I was 17 years old. And as I looked at that chart and looked at where that little camp was, I felt a prompting from God. Kind of a whisper from the Holy Spirit. And the whisper, as best I could understand it, was, find your way out to that camp and stand in the place where we met, God speaking. Stand in the place where I changed your life when you were 17 years old. Well, I got ready and I stood in the parking lot by the marina, and in drives a car that looked very unusual to me. No four rims or tires were alike. A couple of the windows were smashed. One of the doors was sprung. This car had been through a lot. And when the young man got out of the car to shake my hand, he was a very colorful looking young man. I don't think I'd ever seen anyone more committed to the art form of tattoo than this young man was. I could barely tell what skin color he was. It not that it would have mattered to me, but this is a very unusual individual. And I said, now, are you the one that's going to take me out to this camp that I need to go to? And he said, well, if you'll pay me. I said, all right, well, let's go. So I get in the car, we're heading out of town, and I look over and I see that the gas gauge is reading below empty. Now, this is a little bit of a problem, but there was a gas station coming up soon. And I said, you know, in addition to the money that I'm going to pay you for taking me to this camp and back, I would like to offer you some gas for your car. And so we eventually found our way out to the camp that I was looking for. When we got to the parking lot, I said, if you wouldn't mind, if you would just stay here for a little while, I just have something I need to do, and I'll be back shortly. So I walked
which was only maybe 300 yards from the parking lot, I walked to the exact place where I became a Christian when I was 17. I grew up in a Christian church, but I never heard the true message of the love of Jesus Christ in a way that made sense to me in the church of my youth. I'm not saying they didn't preach it. I'm just saying I didn't hear it in a way that made sense to me in my youth. And I had figured out, or I had understood my whole life growing up, being born into a family business and a hardworking father, and so my idea of how you become a Christian is that you straighten up your act, you fly straight, you live the best life you can possibly live, you strive to please a God that you know you've disappointed, but you give it your absolute best effort, and someday you'll find out if you made the grade. That was how it got all distilled into my mind. But when I was 17 years old and I was walking on a path from one side of a Christian camp to another side of the camp, I stopped on the side of a hill and God brought to mind a Bible verse that I had memorized as a kid. The verse is, "Not by works of righteousness which we have done, but according to God's mercy, He saved us." Not by works of righteousness, which we do, striving, climbing, flying straighter, jumping through more hoops. Not by works of righteousness, which we have done, but according to God's mercy, through His death on the cross, He saved us. Now I remember being 17 years old, walking down the path on the side of that hill, when that verse gripped me and I stopped. It hit me that hard. And I'm the kind of guy who isn't easily moved to emotion, but I was moved to enormous emotion that day. No one had preached to me. Nobody had tried to talk me into anything. I was all alone on the side of a hill, and God met me there with that verse. And He said, "Bill, stop striving. What you needed most, which is forgiveness from your sins, I have provided on a cross through Christ. And salvation I'm making available to you as a gift because I love you. And I want to make this redemption available for free." And after about 20 minutes, then I thought, oh my goodness, I wonder if I still have a driver. You know, I was a little nervous. And so I ran across the parking lot and sure enough, he was still there. And so I got in the car, I said, "I'm all done. If you could take me back to the marina now, I'd be very grateful." Part of the way back to the marina, this young man looks over at me and he said, "May I ask you what you were doing on the side of that hill?" And I said, "Well, do you really want to know?" And he said, "Yeah, I do." I said, "Right there on the side of that hill, that's where I met God." He went, oh. He said, "How does something like that happen?" And I said, "Well, I can tell you how it happened for me." He said, "But would He still do it for a loser like me? Would He still do it for a loser like me?" And my reflex reaction was, here's a young man who doesn't understand the heart of our Father. He doesn't understand Heavenly Father love. I can only imagine what His earthly father love was like. And I said, "Well, first of all, my young friend, you are not a loser. Dude, let me just tell you that. No matter what you call yourself, you're not one. You were made in the image of God. God's love has flowed toward you since the moment you sucked breath. He is every bit as concerned about your life as He is my life and anyone else that you see. You must understand you are not a loser. You are made in the image of God, and you're someone that God would love to meet and redeem and adopt into His family." I went back to the boat. I sat down in the boat and just started shaking my head going, "Oh my gosh, what was that all about?" This morning I had gotten up and turned my hands over and asked God to use me, asked God that maybe I could have influence on even one person to point them toward faith in Christ? Did God really prompt me to go out to that campsite to stand where I had gotten saved because he wanted me to do that? Or was it because he was aware that in so doing I would need to pay a driver who had lost his way? I don't know. But when I went to bed that night, I said, God, this is something I love about the Christian life. Every day, when we surrender to you, every day as we're going about our way, if you open certain doors, if we have our antenna sharp, you speak to us, you prompt us, and sometimes you give us perfect opportunities to talk to people about faith in Christ. And if we go through those doors, you never know what might happen. Jesus tells three stories to the religious officials, and he doesn't even go to great pains to explain them. He just thinks, at a later point in time, lights are going to go on, and you're going to understand why I told these stories. You all know the stories. The stories are recorded in Luke 15. The story of the lost sheep, the lost coin, and the wayward son. In each of the three stories, something wound up missing, and then maybe he was saying that these are like missing people from my father's family, and they really matter to the heart of my father. This might be hard for some of you to understand. That's how God lives. That's how God's heart beats for every missing son and daughter with regard to those who are far from him, those who are outside the family. He doesn't care skin color. He doesn't care what they've been through. He doesn't care. He just cares that they're missing, you see. And what the Pharisees didn't understand that day as Jesus was hanging around with irreligious people, that they were people whose absence made the Father's heart ache. You know anybody who's far from God? Do you ever catch yourself, if you're a Christ follower, do you ever catch yourself being annoyed by someone because they use profanity? You ever find yourself getting annoyed by somebody because you don't agree with their lifestyle choices? Then you don't agree with the way they vote. Then you don't agree with this. Then you don't agree with that. And pretty soon, these people become an annoyance, and you wish you could vote them off the island. That's not a feeling familiar to the Holy God. The person who annoys you most is still someone for whom the Father's heart aches and breaks. And if there was an ounce of willingness in that person to turn toward God, he would do toward that individual what he did to the thief on the cross who, moments away from his last breath, said, "Would you remember me?" And Jesus said, "Today you'll be in my kingdom." That's the nature of the Father's heart. So these religious leaders are like, okay, Jesus told three stories, and in each story something was missing, and that which is missing really mattered. You know what? In two of the three stories, there was an all-out search that went on. The shepherd went seeking for the lost sheep, and the woman tidied up the whole house to find the lost coin. The father, well, he waited. He searched the horizon for the coming home of the son. There's a lot of searching going on. Maybe one of those religious leaders awakened and thought, you know what, not only might I not have the right attitude if I'm annoyed by someone who's far from the Father, if I had the right attitude, maybe I ought to actually figure out how I could search some wayward people out and see if I could put my arm around them and help them find their way back to God somehow. Let me be very candid here. I don't think you came to church to play church today. You self-selected. You wanted to be here. You wanted to get reconnected to the God you love, and you wanted some kind of encouragement and maybe some challenge. When is the last time that you've been in search mode for someone far from God? When's the last time you've prayed by name for someone who you know has walked away? When's the last time you've turned your hands over in the morning and said, today, God, would you just help me cross paths with someone who's lost their way so that maybe you would give me the opportunity to say a word or give them encouragement of some sort or help them with a resource to help them toward God? When the lost shepherd finds the sheep, you can read this in Luke 15, he brings it back joyfully and he calls his shepherd friends and he says, you must come and rejoice with me, that which was lost is found. When the woman finds her coin, she calls her lady friends and she says, you must rejoice with me, I found the coin. And you all know in the story of the prodigal son, when the son comes home, that father scoops him up and he calls for the largest celebration, the sacrificing of the fatted calf and the ring on the finger, the new clothing, the whole nine yards. And he says, look, let's forget about the stupid things this kid did. He's back and I love him. He's back. Retrievals bring rejoicing. My closing comment to you is one of challenge. You have between this day and your last day to influence people who are far from God, to let them know what the Father's heart is really like. You have from this day to your last day to live in that great love, to let it purge you from prejudice and purge you from evil and purge you from hate and purge you from greed. It's the love of Christ that transforms people. You know that. As you live in it, it changes you. And as you're changed, you see things differently and you see people differently. And you start to understand that the greatest privilege in life is to make an introduction for people who are far from God to the God who has that unique and unbelievable amount of Father love. I hope you live in that love today. I hope you let it change your mind and change your heart and change your marriage and change your relationship with friends and family. And I hope you get fired up to spread it.
Thank you so much, Bill.
Een bijzondere uitzending. Ook dominee Heibels, een van de vele sprekers in de christelijke titel die hard weten te raken. En ik ben blij dat we iedere week weer een verrassing hebben eigenlijk. En ik hoop vele kijkers met mij. 10 jaar Hour of Power. En u heeft ze allemaal meegemaakt. Dominee Schuller, zijn zoon Anthony. En u begrijpt dat we het ook moeilijk vinden. Maar we hopen ook weer dat Anthony terug zal komen bij Hour of Power. En zoon Robbie, die ook straks de taken zal overnemen in de christelijke titel. Met hem gaan we in het kader ook van dit jubileum een reis door Israël en Jordanië maken in de voetsporen van Jezus. Wel geweldig dat we al 10 jaar lang deze boodschap, een boodschap van hoop, van geloof, van liefde, van zorg om de medemens, van zorg om u en jou mogen doorgeven. Want God houdt van ons en zorgt voor ons. En ik hoop dat we in de komende jaren ook die boodschap mogen uitdragen. En dank u wel als u ons steunt. Dankzij de trouwe donateurs kunnen we elke week uitzenden. En doe een beroep op u als u elke week kijkt. En er zijn heel veel mensen die dat doen. En eigenlijk nog nooit hebben nagedacht of je donateur zou kunnen worden. Van harte, doe dat op deze jubileumdag. En ik heb dan wat voor u. Dat is dit prachtige boek met foto's en tekst over de Christelijke Cathedrals. Dan noemen we dat een tableboek. Dan leg je dat lekker op de tafel en dan kijk je dat zo af en toe in. Prachtig boek. En Als u besluit in verband met 10 jaar Out of Power 10 maanden donateur te zijn voor 10 euro per maand, dan sturen we dit prachtige boek toe. Ja, ik ben erg blij dat zoveel mensen genieten van dit programma. En ik wens u een hele goede zondag toe. En graag tot volgende week bij Hour of Power.